We gaan vanochtend lezen uit de Bijbel en we gaan naar het boek Openbaring, hoofdstuk 12. Nou was het een week geleden pas kerst. En achter mij ziet u misschien nog de kerstboom staan, hier in de kerk. En zelfs een hele mooie van hout, er vlak naast. Een bijzondere, die je niet zo vaak ziet. We blijven nog even in de kerstsfeer, want het verhaal dat we vanochtend gaan lezen, dat is een ander geboorteverhaal, veel minder bekend dan het verhaal wat we lezen bij Lucas, over de geboorte in Bethlehem en de herders en de engelen enzovoorts. Of bij Matthäus, ook over de wijzen. Dit verhaal, dit komt uit het boek Openbaring en het is een heel merkwaardig geboorteverhaal. Het gaat over Jezus, dat is duidelijk, maar tegelijkertijd gaat het over veel meer dan dat. Sommige mensen, zeker als je weinig van het geloof weet, die associëren kerst met romantiek, met een zoete, lieflijke sfeer. En als je erover nadenkt, is dat natuurlijk helemaal niet zo, want ook in de evangelie lees je al over de kindermoord in Bethlehem. Maar dit verhaal, dit gaat echt over oorlog. Oorlog in de hemel. Het is een gedeelte van de visioenen die Johannes had op Patmos. En het boek begint ook zo dat de Heer Jezus hem deze dingen heeft laten zien over wat er weldra, wat er spoedig zal gaan gebeuren. En het zijn dus visioenen over, ja, over gebeurtenissen in de toekomst, in ieder geval voor Johannes. En wat er weldra gaat gebeuren, dat betekent ook dat het gaat over nu. Want spoedig, dat is in het Nieuwe Testament niet alleen maar aan het eind van de tijd, wat wij normaal verstaan onder het eind van de tijd, maar het is die hele periode vanaf de komst van Jezus tot aan zijn wederkomst. De Bijbel spreekt over dat wij leven in het laatste der dagen. Je leest in de brieven dat over ons het einde van de eeuwen is gekomen. Nou, dat gevoel van urgentie, ook al duurt het al 2000 jaar, dat gevoel van urgentie, dat bepaalt ons christelijke leven. Nou weet ik wel, dat over het boek Openbaring is heel veel gespeculeerd. En misschien, sommigen herinneren zich die serie boeken en later ook films van Left Behind, waar het heel spectaculair ging over mensen die dan zouden worden opgenomen, of een kerk die opeens verdwijnt en wat gebeurt dan allemaal op aarde en zo. Nou, dat is allemaal fantasie, denk ik, waar de Bijbel weinig aanleiding voor geeft. De aanleiding is er wel, maar als je de Bijbel een beetje kent, dan moet je onderkennen dat dat allemaal niet klopt. Je ziet in onze tijd natuurlijk rond corona weer een heleboel gespeculeerd, ook over het getal 666 en over microchips die dan zouden worden geïnjecteerd en zo. Ik denk dat je, als je daarmee verder gaat, dat je dan niet komt bij de kern waar het over gaat in Openbaring. Want Openbaring wil ons een veel diepere waarheid laten zien. Een soort dieptepeiling, zou je kunnen zeggen, van de geschiedenis. Over de krachten die er aan het werk zijn vanaf dat allereerste begin van onze voorouders Adam en Eva, die in de zonde vielen en ons hele menselijke geslacht mee hebben gesleurd daarin. Dat conflict wat vanaf het begin er is tussen God aan de ene kant en zijn grote tegenspeler, de Satan, aan de andere kant. Satan tegen God en tegen zijn volk. Nou, daar gaat het over. En we gaan nu eerst lezen vers 1 tot 6. En dan lees ik de rest van het hoofdstuk naderhand ook in de preek. Hoofdstuk 12 van Openbaring. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en ze schreeuwde het uit in haar ween en haar baresnood. En er verscheen een tweede teken in de hemel. Een grote, vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op elk kop een kroon. Met zijn staart sleept hij een derde van de sterren aan de hemel mee en hij smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan, die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon die alle volken zal hoeden met een ijzeren staf, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Tot zover de eerste lezing. Waar gaat dit nou over? Nou, je kunt wel onderkennen, er zijn drie personages, hè, in dit korte verhaal. Drie figuren over wie het gaat. Een kind, een vrouw en een draak. Nou, de kind is het makkelijkst om te onderkennen, denk ik. Het kind wat geboren wordt, dat is onze Heer Jezus Christus. De Messias die verwacht werd. En in dit verhaal wordt ook duidelijk verwezen naar de psalmen. Ik zoek even psalm 2 erbij. Daar staat: God die in de hemel troont lacht, de Heer spot met de volken. En dan zegt hij in zijn woede tegen de volken: ik zelf heb mijn koning gezalfd op Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einde der aarde in eigendom. Je zult ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardepot. Nou, dat komt dus terug, hè, die ijzeren staf. En het heersen over de volken komt terug in dit gedeelte. En deze psalm, psalm 2, is altijd toegepast op de verwachting van de Messias in Israël. De geboorte die hier wordt verteld is wel heel anders dan je bij Lucas vindt. Geen engelen, geen herders, maar dodelijk gevaar vanaf het begin. En wat bijzonder is, eigenlijk lees je alleen maar van een geboorte en van een opname in dit geval. Jezus die onmiddellijk wordt weggevoerd naar de troon. Het gaat helemaal niet over zijn leven, over wat hij gedaan heeft, of over zijn sterven zelfs niet. Je gaat rechtstreeks van kerst naar hemelvaart. Hij verschijnt en hij wordt weggenomen. Dat is niet omdat zijn leven en zijn sterven niet belangrijk zijn. Daar heeft Johannes een heleboel over te zeggen, ook in de andere gedeelte van Openbaring. Maar even is de focus nu op wat er gebeurt rond die komst van Jezus. We zien daar een tweede persoon. Die is natuurlijk ook heel belangrijk in het verhaal. Daar begint het zelfs mee. Die vrouw. Die vrouw die getekend wordt, niet als een echte vrouw die je zo kunt voorstellen. Want ze is bekleed met de zon. En ze heeft de maan. Daar staat ze op en sterren die om haar heen, dat is duidelijk een beeld. En als je terugbladert in de Bijbel, dan kom je in het boek Genesis dat bijvoorbeeld al tegen, die dromen van Jozef. Die dan droomt op een bepaald moment dat de zon, de maan en 11 sterren zich voor hem zullen neerbuigen. En dat zijn dus die 11 sterren, dat zijn zijn broers, hè, samen met Jozef 12. Dat zijn de patriarchen, de voorouders van Israël. En eigenlijk zit je daarmee op het goede spoor, want dan zie je van waar het over gaat in die vrouw. Dat is niet één individuele persoon, maar dat is het volk. Het volk van God uit wie de Messias geboren zou worden en uiteindelijk ook geboren is. De Messias waar de hele geschiedenis van Israël op gewacht is en naar uitgezien is. Die zou komen en die de wereld zou verlossen van alle kwaad en ellende en ziekte en verderf. Dat moment van herstel van heel de schepping, daar werd naar uitgezien. En dat was de belofte die vanaf het begin meeging. Eigenlijk al vanaf het paradijs, waarin God zelf tegen de Satan zegt, de slang die Adam en Eva verleid heeft, dat hij dan zegt van, ja, je zult heel veel macht krijgen. Je zult in staat zijn om de hiel te vermorzelen van het nageslacht van de vrouw. Maar er komt er een die zal jou de kop vermorzelen. Nou, daar gaat het hier over. En wat het hier nu zegt in dit verhaal is dat het wachten voorbij is. De climax van de hele geschiedenis die is daar. Het kind wordt geboren, de Messias. God zelf komt zijn schepping binnen, zou je kunnen zeggen, behind enemy lines, het bezet gebied. En al Gods beloften gaan vervuld worden in dit kind. Nu komt het erop aan. En zo kun je dat natuurlijk ook zien van, ja, Jezus is inderdaad geboren uit Maria als representant van dat volk, als vertegenwoordiger in wie dat allemaal zichtbaar ging worden. Voor Maria natuurlijk een groot voorrecht, maar ook een enorm zware last. Want het is duidelijk, dat kind wat geboren wordt, is niet welkom in de wereld. En zo komen we dan bij de derde persoon in het verhaal. staat hier dat er een tweede teken werd gezien in de hemel. Het eerste teken dat is die vrouw en het tweede teken dat is dan de draak. En dat is een verpersoonlijking, een gestalte van het kwaad in eigen persoon. Met een enorme kracht. 7 koppen, 10 horens, 7 kronen daarop. 1/3 van de sterren die slingert hij met zijn staart op de aarde. Dat zijn natuurlijk beelden, die kun je niet letterlijk nemen. 1 ster zou al veel groter zijn dan de aarde. Daar gaat het ook niet om. Het roept in ons iets op van er is iets geweldigs aan het gebeuren. Er stuiten krachten, oerkrachten op elkaar. Een geschiedenis van strijd komt tot een climax. De vijand van God en van zijn volk, die staat klaar om te verslinden dat kind wat geboren wordt. Om het werk van God uit te roeien in deze wereld. Die draak, die hier in het verhaal naar voren komt, die kennen we. Want die is al heel vaak aan bod geweest in het Oude Testament. Die draak, die slang, Satan, die incarneert zich altijd in mensen. Die neemt gestalte, vlees en bloed aan in mensen. Bijvoorbeeld in de farao van Egypte. He, toen het volk Israël daar onderdrukt werd in slavernij. En de farao bevel gaf dat alle jongetjes die geboren werden moesten worden uitgeroeid. Die draak die neemt gestalte aan. Bijvoorbeeld in Haman in het boek Esther. Die ook een plan beraadt om alle joden uit te roeien op dat moment. Die draak neemt opnieuw gestalte aan in Herodes. He, in de kindermoord van Bethlehem waar het er ook om ging. Om die ene die geboren werd. Die alle anderen zou overtreffen en die anders zou zijn dan alle anderen, om die voorgoed van de wereld te verwijderen. Hier staat die draak dus ook klaar om het kind te verslinden. Maar het wordt duidelijk, hij heeft geen succes, want het kind wordt weggenomen naar Gods troon. Dus die hele fase tussen Jezus' geboorte en zijn hemelvaart wordt overgeslagen. Waar het nu om gaat is even dat de schijnwerp komt te staan op die vrouw. En wat gebeurt er met die vrouw? Ze wordt geleid naar de woestijn. Naar een plaats die God voor haar heeft voorbereid en waar ze ook onderhouden wordt, waar ze gevoed wordt. Zoals ooit Israël in de woestijn door God werd onderhouden met het manna. Zoals Elia ooit bij de beek werd onderhouden door het voedsel dat de ravenen bracht in de tijd van grote droogte en honger. 1260 dagen lang staat hier. Dat zijn 42 maanden van 30 dagen, dat komt ook later terug, die 42 maanden. En dat is hetzelfde als 3,5 jaar, komt ook later terug. Een klein detail. Israël had 42 plaatsen in de woestijn waar ze gelegerd waren. Die worden allemaal opgezomd in Numeri hoofdstuk 33. We gaan verder met het verhaal vanaf vers 7 in hoofdstuk 12. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar ze werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van wel eer, die duivel of Satan wordt genoemd. En die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen, nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broers en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Ze hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechten ze niet aan het leven. Daarom juich hemel en jullie die daar wonen, maar wee de aarde en de zee. De duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Tot zover deze schriftlezing. Een heel nieuw bedrijf. Er is oorlog in de hemel. En de oude slang, de Satan, de duivel, de draak, zijn allemaal namen voor dezelfde figuur. Die wordt uit de hemel geworpen. Wat betekent dat? Hier zie je iets van de achtergrond van het aardse gebeuren. He, waar we normaal geen toegang toe hebben, tenzij God ons iets van laat zien. Het gaat over de Satan die de macht heeft gehad de hele wereld te misleiden. En dat doet hij de hele geschiedenis al lang. En wat blijkt is, hij heeft machtige legers. Die hele schare demonen die overal aan het werk zijn. En hij voert oorlog tegen Michaël, de aartsengel, en zijn legers. Dus er zijn engelen en gevallen eigenlijk tegenover elkaar staan. Een glimpje van die andere werkelijkheid zie je ook in het boek Daniël bijvoorbeeld, waar Michael ook genoemd wordt als degene die een strijd voert op dat moment. Die ook in de geschiedenis zichtbaar wordt. Hoofdstuk 10 van Daniël, als je het wil lezen. Maar hier gaat het nu over een grote slag die geslagen wordt en waarbij de Satan dan definitief uit de hemel verwijderd wordt. Er is geen plaats meer voor hem, staat hier. Er is geen basis meer, geen rechtsgrond waarop die aanklacht die hij voortdurend kan uiten tegen Gods volk, waarop hij die kan doen. De aanklager van onze broeders en zusters is uit de hemel geworpen. Ja, waarom? Omdat al dat de zonde, al het verkeerde wat mensen doen, voor God niet meer telt, omdat Jezus daartussen is gaan staan. En mensen hebben die Satan overwonnen door het bloed van het lam, staat hier ook. En door het woord van hun getuigenis, doordat ze steeds opnieuw wijzen op Jezus. Dit is degene, die moet je hebben, Satan. Als je bij mij komt, verkeerde loket, ga maar naar hem. Het beslissende is gebeurd. Het blijkt hier dat het kind dat geboren werd ook het lam is. Dat zijn leven gegeven is. Die gegeven heeft. Die zichzelf gaf. En die ons verlost heeft door zijn bloed. En daarom zijn zijn navolgers vrij. Meer dan overwinnaars. Dat is het grote thema in Openbaring. En daarom hebben we uiteindelijk niks te vrezen. In leven of in dood. Wat er ook gebeurt in je leven, en dat kunnen hele heftige dingen zijn, we hoorden het net bij de voorbeden al. Wat er ook gebeurt, uiteindelijk is dat niet het einde, dat is niet het laatste wat gezegd kan worden. Wij mogen weten dat als we bij Jezus horen, dat we één met hem zijn, in zijn dood en in zijn opstanding. En de overwinning is aan hem. En die oorlog zoals die nu beschreven wordt in de hemel, dat is in feite niet een slag waar het nog maar onzeker is wie er gaat winnen. Het is in feite een mop-up operation. Er wordt iets schoongeveegd. Die hemel mag nu ook gewoon helemaal leeg zijn van al het kwaad wat daar op een of andere manier binnen wilde komen. Want de overwinning is behaald toen en daar op Golgotha. Nou, de scène, het toneel verandert weer van de hemel naar de aarde aan het eind van het stukje wat we lazen. Want er staat dat de duivel weet dat hij verloren heeft. Hij weet dat toen Jezus stierf en weer opstond uit het graf, dat het voor hem uit was, zijn rijk was voorbij. En er staat ook dat hij hier weet dat hij weinig tijd te verliezen heeft. En in die tijd die hem nog rest, probeert hij dus zoveel mogelijk ellende te maken. De helderste illustratie daarvan heb ik altijd gevonden. Het beeld wat de Zwitserse theoloog Koelman gebruikte. Die zei van toen in de Tweede Oorlog de geallieerde landen in Normandië, 6 juni 1944. Toen wist iedereen dat de oorlog in West-Europa voorbij was. Dat Hitler geen schijnkans meer had om dat te winnen. Maar toen kwam er nog een heel oorlogsjaar. En een hongerwinter en geweldige lijden en doden nog, voordat die overwinning ook een feit was. En zo is de Satan nog steeds bezig, terwijl hij al verloren heeft, om een heleboel kapot te maken. Dat kind, die God mens, die is voorgoed buiten zijn bereik. Maar dat andere nageslacht van de vrouw, degene die bij dat kind horen, die kan die nog pakken. Dat zijn Gods kinderen. En daar lezen we nu over verder vanaf vers 13. Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, toen achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. Maar de vrouw kreeg twee vleugels van een grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten bereik van de slang. Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. Maar de aarde schoot haar te hulp, de aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht. Met alle die zich aan Gods geboden houden en die bij het getuigenis van Jezus blijven. En hij bleef staan op het strand van de zee. Het nageslacht van de vrouw, wie zijn dat? Vul dat maar heel concreet in. Degene die nu heftig lijden onder de vervolging van de draak, van de Satan. De kerk in Noord-Korea bijvoorbeeld. De kerk in Iran, de kerk in Syrië, in Pakistan, in Congo, noem die plekken maar op, in Eritrea. Zoveel plekken waar mensen worden vervolgd en verdrukt om hun geloof. En in feite hoef je niet eens ver weg over zee te gaan, want je kunt ook dichtbij blijven. Ook wij kennen iets van vervolging als christen. Leven altijd opgejaagd door de draak. Leven in de woestijn. Maar altijd in Gods hand. Ook als het leven je tegenzit en het stormt in je leven. Want ook het lijden als ziekte en werkloosheid en relatieproblemen, dat is werk van de draak. Die probeert je leven kapot te maken. En dan te weten dat je toch in Gods hand bent. Dat die woestijn voor God geen verrassing is, maar dat God je er doorheen draagt. Zoals die vrouw, die krijgt vleugels van de adelaar. Nou, dat beeld komt ook uit het Oude Testament, uit Deuteronomium, waar God zelf zegt dat hij Israël al die tijd in de woestijn op arendsvleugels gedragen heeft. Hier is het niet alleen God die zorgt, maar hier staat zelfs dat toen de slang een stroom water spuugde om achter de vrouw aan om haar als een rivier daarin mee te sleuren, dat de aarde haar te hulp schoot. Je mag dat gewoon zo zien van als we met God leven, de schepping is van hem. En de schepping staat aan onze kant. En de natuur staat aan onze kant. En we kunnen, zoals in onze tijd vaak gebeurt, allerlei dingen van de schepping ontkennen. Dingen beweren die gewoon niet kloppen met hoe God de wereld gemaakt heeft. Maar op een gegeven moment dan zal de schepping terugpraten. De poorten van de hel, zegt Jezus, die zullen de kerk niet overweldigen. Jezus bewaart en hij bouwt zijn kerk, zelfs als het veel of alles kost. Zoals hier staat, van de mensen die achter Jezus aangaan, dat ze hun leven niet lief hebben gehad tot in de dood. Of in onze vertaling staat hier dat ze niet gehecht hebben aan het leven met de dood voor ogen. Wel, Openbaring heeft nog veel meer te zeggen, daar is nu geen tijd voor. En waar het op neerkomt is, als je Jezus wilt volgen, dan kan het moeilijk zijn, soms heel moeilijk. En tegelijkertijd, we leven nu in een tijd van genade. Een genade waarin het in onze cultuur nog niet zo zwart is als op andere plekken in de wereld. Maar dat is eigenlijk heel bijzonder. En daar mogen we ook heel dankbaar voor zijn, want de geschiedenis is bezaaid met het bloed van de martelaren. Maar wat Openbaring zegt is, de duisternis zal niet overwinnen, nooit. De tijd, alle tijd, is in Gods hand. Het is zijn plan wat in vervulling gaat. Hier wordt gesproken over tijd en twee tijden en een halve tijd. Je mag daar jaren voor nemen, het is opnieuw symbolisch. 3,5 jaar, ja, zoals die 42 maanden of die 1260 dagen... Dat wil zeggen van, er is een einde aan alle dingen. Het lijden, de chaos, de ellende die de draak veroorzaakt, die zal geen minuut langer duren dan wat God bepaald heeft. We zijn begonnen met weer een nieuw jaar, 2022. En één ding is zeker, er zal ook in dit jaar veel oorlog weer zijn en veel kwaad en veel lijden en veel verdriet. Want we leven in een wereld die zucht in gebondenheid, die zucht in barensnood, zoals het ook in Romeinen 8 wordt genoemd door Paulus. En tegelijkertijd, Gods kinderen kijken uit naar het moment dat het zichtbaar wordt wie de slag al heeft gewonnen. En God laat ons niet alleen vechten, want Jezus is gekomen en Jezus heeft gewonnen. En Jezus komt terug. En dat is de boodschap van dit gedeelte. Dat is de hoop waaruit we leven. Halleluja. Amen. We gaan nu ook met elkaar zingen over die vrouw, die kerk, die vervolgd wordt en die toch ondanks alles in Gods hand is.